33, de versen 10 en 11. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 10 en vers 11. Der Heerscharen en Koning der Koningen, uw naam zij geloofd en geprezen. Wij danken u voor alles wat u ons ook op deze dag hebt gegeven. We danken u dat u ons ook nu bij het licht van uw woord weer opnieuw wilt onderwijzen. Heren, wij vragen u om uw hemelse zegen over allen die u in een bediening, welke dan ook maar en waar dan ook maar hebt gesteld. Geef dat wij ons helemaal mee laten nemen door de kracht van uw woord en geest om in alle helderheid en klaarheid die boodschap te vertolken. Vandaag zijn in ons goede vaderland de ogen gericht op de verkiezingen en de uitslag daarvan en het is niet onbelangrijk. Maar wilt u het ons permanent doen verstaan? Dat de loop van uw woord daarboven uitgaat. Want u bent in uw welbehagen en naar uw raad op weg naar uw toekomst. En dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Christus, de Verheerlijkte, die ons en u worden daarvoor de dank toegebracht, altijd en aan alle plaats doet triomferen en de reuk van uw kennis openbaar maakt, doe ons dan in alle ootmoed en oprechtheid zijn die reuken des levens ten leven en die reuken des doods ten dode, en wij dat woord niet te koop dragen, maar als uit oprechtheid, als uit God het spreken in de tegenwoordigheid van God in Christus. Schenk dat ook aan collega Vreugdenhil, als hij nu zijn lezing voor ons zal houden. Gedenk ons naar uw barmhartigheid, uit genade in de vergeving van onze zonden. Amen. Tot de Vreugdenhil, aan u het woord.
Ik wil u graag eerst een klein gedeelte voorlezen uit het boek van de psalmen, namelijk psalm 96. Psalm 96, zingt den Heere een nieuw lied. Zingt den Heere, gij ganse aarde. Zingt de Heere, looft zijn naam. Boodschapt zijn heil van dag tot dag. Vertelt onder de heidenen zijn eer, onder alle volken zijn wonderen. Want de Heere is groot en zeer te prijzen. Hij is vreselijk boven alle goden. Want al de goden der volken zijn afgoden, maar de Heere heeft de hemelen gemaakt. Majesteit en heerlijkheid zijn voor zijn aangezicht, sterkte en sieraad in zijn heiligdom. Geeft den Heere, gij geslachten der volken, geeft den Heere eer en sterkte. Geeft den Heere de eer zijns naams, brengt offer en komt in zijn voorhoven. Aanbid de Heere in de heerlijkheid des heiligdoms, schrikt voor zijn aangezicht gij ganse aarde. Zegt onder de heidenen, de Heere regeert. Ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden, hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid. Dat de hemelen zich verblijden en de aarde zich verheugen, dat de zee bruisen met haar volheid. Dat het veld huppelen van vreugde met al wat erin is, dat al de bomen des wouds juichen voor het aangezicht des Heeren, want hij komt, want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten met gerechtigheid en de volken met zijn waarheid. Tot zover Gods woord. De titelbroeders die u op het programmablad ziet aangekondigd, is zo kort mogelijk gehouden. Gereformeerd zijn over de grenzen. Gaat er natuurlijk wel even over nog welke grenzen dat zijn. Vandaar dat ik een ondertitel heb die als volgt luidt. Ons gereformeerd beleiden in de context van een niet-westerse cultuur. En laat ik dan eerst even deze titel verklaren. Met niet-westerse cultuur bedoel ik in dit concrete geval het gesloten bergland van Irian-Jaya. Maar we kunnen daarnaast ook van het bijzondere teruggaan naar het meer algemene van een cultuur die niet gestempeld is door de westerse beschaving en ook van huis uit geen referentiekader heeft voor datgene wat via 2000 jaar christendom en 4 eeuwen reformatorische theologie ons gemeenschappelijk bezit geworden is. Met de woorden ons gereformeerd beleiden bedoel ik het waardevolle en voluit bijbelse van dit beleiden te onderstrepen. Gereformeerd en bijbels zijn niet identiek. Maar het zit hem niet in het feit dat deze twee tegenstrijdig zouden zijn, We kunnen het verschil alleen verklaren door te beseffen dat er anderhalf millennium ontwikkeling van het kerkelijk leven tussen ligt. Er blijkt ook duidelijk verschil te bestaan tussen belijdenis en traditie. En dan tenslotte het woordje context in de titel. Dat geeft aan dat onze gereformeerde traditie niet rechtstreeks overgeplant kan worden in een andere cultuur. Bepaalde elementen zullen moeten worden veranderd, aangepast en toegesneden naar de nieuwe situatie, omdat er geen voedingsbodem is in de te benaderen cultuur over zee. In dit verband bedoel ik uiteraard niet de inhoud, maar de vorm van ons gereformeerd zijn. Laat ik even eerst ingaan op die woorden belijdenis en traditie. Het zou denk ik niet raadzaam zijn om verschillende zaken die voor ons binnen onze gereformeerde gezindte waardevol zijn, maar die wezensvreemd zullen blijven in een totaal andere cultuur, omdat ze daarin niet kunnen wortelen, om ze dan toch maar over te planten terwille van de zo begeerde identiteit tussen de zendende kerken en de jonge nationale kerken op het zendingsveld. Ik zal u een paar voorbeelden geven. Ik denk bijvoorbeeld aan het geven van de rechterhand bij een huwelijksbevestiging. Ziet u het voor u? In een cultuur waarvoor de officiële huwelijkssluiting geen lichamelijk contact mag zijn. Het is zelfs de vraag of er alleen het vragen van een zegen, de zegen van God over de volgens de regels van de adat gesloten huwelijk, of dat niet voldoende is. Ik denk ook bijvoorbeeld aan het gebruik van een bepaalde ambtskleding. Ik zie hier nogal veel donkere pakken. Goed, dat zijn wij zo gewend. Maar valt de peniskoker daar ook onder? U weet wel, zo'n eenpijpige onderbroek, waar in Iriandjaya nog steeds de ouderlingen mee de kansel bestijgen. In hetzelfde vlak liggen ook zaken als, en ik noem dat gewoon eerlijk, wel of niet ritmisch zingen, het gebruik van bepaalde instrumenten bij de begeleiding van de gemeentezang, het zingen van 12 of meer gezangen in de eredienst, het gebruik van een bepaalde bijbelvertaling. Moeten de dames een hoed dragen in de eredienst? Of is het op Iriandjaya voldoende als zo'n eenvoudige Jali-vrouw haar net op de rug heeft met een kind daarin en de grote brede hoofdband van het net over haar hoofd draagt? Omdat Speksnijder nog steeds geen filiaal geopend heeft in de binnenlanden van Iriandjaya? Bij ons, broeders, vormen dit soort zaken, wees eerlijk, soms een schibbolet voor het orthodox gereformeerd zijn. In de jonge zendingskerken ligt dat anders. Dit even ter illustratie van wat ik bedoel met de stelling dat niet alle elementen uit onze traditie over te planten zijn in een totaal andere cultuur. Het gaat toch in de eerste plaats niet om de uiterlijke vormen, maar om het wezen, om het hart van onze belijdenis. En die zal, afhankelijk van de context waarin zij zich ontwikkelt, steeds weer andere vormen kunnen aannemen. De vraag doet zich dan ook voor in hoeverre gereformeerd belijden en traditie samenvallen. Waar liggen de grenzen? Waar gaat het over een gewoonte waaraan vorm gegeven is? En waar gaat het over de inhoud? En u zult begrijpen dat deze vraag niet alleen van belang is voor de jonge kerken op het zendingsveld, maar dat het ook heel leerzaam is om van daaruit eens terug te koppelen naar Nederland. Het evangelisatiewerk, het jeugdwerk heeft ook altijd een specifieke context. En waarom zouden de jonge kerken ons niet kunnen helpen? Bij het ontdekken van, laat ik zeggen, een soort blinde vlek. Als het gaat over deze vragen en het verschil tussen vorm en inhoud, beleiden en kerkelijke traditie. Niemand van ons zal toch ontkennen dat het beleiden van de kerk de kern is waar het om gaat. En de kerkelijke traditie, de rand daaromheen, de periferie, met wezenlijke, maar ook minder wezenlijke zaken. Onze drie formulieren van enigheid zijn, en daar zijn we het allen hartelijk over eens, de kern van ons beleiden. Maar zij dragen toch ook wel iets in zich van een traditie. Ze zijn ontstaan in een heel specifieke context van bepaalde theologische strijdsituaties in de kerkgeschiedenis. Een kerkelijke traditie van ons als gereformeerde gezindte is bijvoorbeeld het zingen van de psalmen op de Geneefse melodieën. Maar waarom zouden de christenen op Irian Jaya niet hun bijbelliederen mogen zingen, die ze gemaakt hebben op hun eigen manier en wijze, met voorzingen en nazingen en recitatief refrein zingen? Toch is het in de praktijk niet altijd even gemakkelijk om de grens te bepalen tussen vorm en inhoud, tussen beleiden en traditie. Er zijn goede tradities die ontstaan vanuit de cultuur en de kerkgeschiedenis. Maar de vraag rijst, waar begint de traditie belemmerend te werken voor de overdracht van het evangelie? Op de zendingsvelden ontstaan ook bepaalde tradities, bepaalde gewoonten in de kerkdienst bijvoorbeeld, waaraan men gaat hechten. Vaak is de eerste generatie daarin nogal erg absoluut. En daarbij komt de vraag naar voren, hoe voorkomen kan worden dat er tradities ontstaan die afbreuk zouden doen aan het hart van het belijden. En wanneer gebeurt dat? Denk eens aan onze jeugd, die soms heel anders tegen bepaalde tradities aankijkt dan wij. Maar ik denk ook aan buitenkerkelijken, die soms schrikken van de vorm waarin de kerkdienst wordt gehouden. Het woord gaat ze trekken, maar ze passen toch niet direct in onze bestaande gemeenten. En dat geeft ons zeker de noodzaak te kennen om onze eigen situatie eens te doordenken wat betreft beleiden en traditie. Ik durf zelfs te zeggen, broeders, dat wij, zoals we hier bijeen zijn, één zijn in ons beleiden. En dat het vooral de kerkelijke tradities zijn die ons straks toch weer gescheiden doen optrekken. U weet, op 31 oktober, dan zijn we allemaal één. En op 1 november, niet meer, want dan is het Allerheiligen. Laat daarom de doordenking van deze problematiek op het zendingsveld toch ook een spiegelfunctie naar ons toe hebben. Of gelooft u niet dat het gebed van de Heere Jezus in Johannes 17, opdat zij één zijn, ook een opdracht is naar ons toe? Ik wil nu eerst iets meer zeggen over het uitgangspunt van gereformeerd zendingswerk. Eerdere of in mindere mate altijd sprake van contextualisatie. De Bijbel zelf is de openbaring van God in een bepaalde context, namelijk die van de Semitisch-Babylonische cultuur met bijbehorende talen, Hebreeuws, Aramees, en die van de Joods-Hellenistische beschaving, en dan denken we aan het Koine-Grieks. En die Bijbelse openbaring, die heeft in de loop van de kerkgeschiedenis zijn meer specifieke vormen en toespitsingen gekregen, vaak in allerlei strijdsituaties. Vandaar de verschillende ecumenische en reformatorische symbolen. En daar speelt de kerkelijke traditie ook een rol in mee. In de vroege kerk bijvoorbeeld liggen reeds de wortels van de episcopale kerkregering. In de reformatie greep men terug op de Bijbel en kwam men tot de presbyteriale kerkregering. En zo zijn er vele lijnen te trekken die steeds meer divergeren naarmate de geschiedenis voortschrijdt en convergeren naarmate we teruggaan tot de nieuwtestamentische situatie. In veel zendingssituaties waar nog geen duidelijk gevestigde kerk is, maar alleen een aantal jonge gemeenten die al of niet met elkaar een kerkverband vormen, komt de vraag op in hoeverre de eigen identiteit van de moederkerk moet worden overgeplant naar de jonge zendingskerk. Moeten we zoveel nadruk laten vallen op die eigen identiteit? Schuilt daar niet een groot gevaar in? Zijn daardoor juist niet de Joden en heidenchristenen in de nieuwtestamentische gemeenten uit elkaar gegroeid? Is de oplossing van deze problemen op het apostelconvent voor ons ook geen duidelijke aanwijzing? Moeten we, wat de identiteit betreft, zo dicht mogelijk bij die van de moederkerk blijven? Of gaat het alleen om de hoofdlijnen uit het hart van onze belijdenis en moet de jonge kerk zelf haar eigen identiteit zoeken in de culturele, sociale en politieke context waarin zij leeft? Dat is een belangrijke vraag. Wij krijgen dus te doen met de vraag in hoeverre ons gereformeerd zijn kan worden overgebracht. En wat daarvan na de contextualisering wezenlijk zal blijken te zijn en wat niet. Heel wat vormen hebben toch ook te maken met onze eigen kerkelijke tradities. Van de vorige eeuw en van deze eeuw, denk zelf maar aan de kerkgeschiedenis, doliantie, afscheiding, de oprichting van de Gereformeerde Bond. En wat betekent dat dan als wij zendingswerk bedrijven over zee voor zaken zoals bijvoorbeeld de kadervorming, de prediking, de liturgie, de ambten, de sacramenten, de kerkregering en het belijden van de kerk? In de binnenlanden van Iriandjaya hebben we te maken met een maagdelijk zendingsterrein. Des te groter is de verantwoordelijkheid van de moederkerk. Geen weldenkend mens onder ons zal toch verwachten dat de jonge kerk daar een goed gelijkende kopie gaat worden van de kerken hier in Nederland. Maar waar liggen nu de grenzen? Wat kan en moet wel en wat niet? Kunnen bijvoorbeeld inheemse gebruiken gekerstend worden, zoals bij ons het kerstfeest? Het grote gevaar bij een te ver doorgevoerde contextualisering is het syncretisme, vermengen van heidendom en christendom. Overigens ontkom je daar nooit aan in een bepaalde zendingssituatie. Omdat de boodschap van het woord nu eenmaal komt in de context van een heidense cultuur. En omdat er altijd een overgangsfase zal zijn tussen christendom en heidendom. Ik denk bijvoorbeeld, waar ik zelf gewerkt heb, aan het voorbeeld van de toverpriester die altijd contact had met de geesten en waar je naartoe ging als je ziek was. De Bijbel leert ons, roept de ouderlingen van de gemeente, die zullen de handen opleggen en voor u bidden. En wat gebeurt er dan? In bepaalde omstandigheden laten de zieke mensen de toverpriester roepen en die moet dan voor ze bidden. Bij al deze vragen gebiedt de eerlijkheid te erkennen, broeders, dat onze kerken binnen de gereformeerde traditie eigenlijk niet zo goed raad weten met de problemen rondom de contextualisering. De moeilijkheid bij de doordenking van dit probleem is in de eerste plaats het uitgangspunt. Vaak wordt het uitgangspunt genomen in de cultuur. Er wordt gestart bij de context. Maar dat is eigenlijk een heel zwak uitgangspunt. Ik denk dat we veel sterker staan als we de openbaring van God als uitgangspunt nemen. Elke context heeft immers zijn grenzen en de Bijbel zelf is de enige objectieve vaste norm. Daarom mogen we mijns inziens ook nooit zeggen dat onze gereformeerde belijdenis het enige uitgangspunt is. Want de Bijbel is meer. De Bijbel is meer dan de belijdenis. De Bijbel is meer omvattend. Veel concrete zaken waar de belijdenis over zwijgt, komen in de Bijbel uitgebreid aan de orde. De zendingssituatie heeft zelfs veel parallellen met de eerste christengemeenten, die ook moesten leven in een kleine gediscrimineerde minderheid te midden van het heidendom. Veelzeggend is bijvoorbeeld de kwestie die Paulus aansnijdt in de Korinthebrief over het eten van offervlees. Een vraagstuk dat voortdurend actueel is, omdat de christenen nu eenmaal veel familieleden hebben in naburige valleien, waar deze praktijken nog volop plaatsvinden. Ook veel wijverij is actueel voor hen, vooral waar het Nieuwe Testament daar uitspraken over doet. En ook het Oude Testament is van belang. Wie dat op het zendingsveld achterwege zou laten, die zondigt tegen de eenheid en de compleetheid van de schrift. Al zal het Nieuwe Testament zeker voorrang hebben bij het vertalen. Veel stof uit het Oude Testament sluit zelfs heel nauw aan bij de context op het zendingsveld. Ik denk hierbij aan voorbeelden zoals de patriarchale verhoudingen, het stamverband, clans en subclans, oorlogsbonden, het verbod van bloedschande, de wijze van uithuwelijken, met daarbij het betalen van de bruidschat en het leviraatshuwelijk, ik noem maar een paar dingen. Ook de huwelijksvorm waarbij één man meer vrouwen huwt en daardoor zijn status verhoogt. En zoals de aartsvaders hun rijkdom uitdrukten in het bezit van vee, zo tellen de Jalis hun rijkdom in termen van varkens die ze verzorgen. De statische wereld waarin Oud-Israël leefde, is eveneens vergelijkbaar met de betrekkelijke rust in het inheemse dorp en de vallei waar de mensen wonen. Vooral ook bepaalde elementen uit hun oude religie kunnen we in het Oude Testament terugvinden. Ik denk aan bepaalde magische gebruiken, het oproepen van de dode geesten, het hebben van voorouderafbeeldingen en niet te vergeten de oude mythen, waarin ook bij de Jalis de eerste mens uit de aarde kwam, al was het dan door een gat in de grond, en waarin een slang voorkomt, al was dat de hoeder van de onsterfelijkheid. Uit deze paar voorbeelden mogen blijken dat de Bijbel heel wat meer te zeggen heeft over de context waarbinnen het evangelie moet worden verkondigd dan de gereformeerde belijdenis. De schrift is meer omvattend. Ik zou het zo willen zeggen: de schrift is bron en norm voor de overdracht van het evangelie in de politieke, sociale en culturele context op het zendingsveld. De gereformeerde belijdenis is alleen norm. Toen Thomas Wandik, inmiddels predikant in Nipsan, het gedrukte Nieuwe Testament van de Jali-taal voor het eerst in zijn handen kreeg, toen zei hij tegen mij: dominee, dit is het allerbeste geschenk dat jullie ons kunnen geven. Want goederen en schoppen, bijlen, ze vergaan, maar het woord blijft. En toen twee predikanten van de Jonge Kerk in 1987 Nederland bezochten en ondervraagd werden over de verschillen tussen hun cultuur en de onze, en of ze niet erg onder de indruk waren van al die moderne technische overmacht van onze westerse cultuur in vergelijking met de eenvoud en de armoede van de hunne, toen antwoordden ze eigenlijk in dezelfde geest. Toen stond Enos op en hij zei: al die mooie cultuuruitingen van jullie, die gebouwen, die bruggen, die tunnels, al die kennis en die wetenschap, zal in het eindoordeel ook vergaan. Maar wat blijft en waar het om gaat, dat hebben wij nu ook. En dat is het woord van God dat ons wijs maakt tot zaligheid. Ik wil nu iets zeggen over de noodzaak van de contextualisering. Laat ik heel eerst even een korte beschrijving geven van de context in het bergland van Irian-Jaya, waar ik zelf 13 jaar heb mogen werken. De geschiedenis van deze bergstam, de Jalis, in het hartje van Irian-Jaya is ons onbekend. 30 jaar geleden wist nog niemand van hun bestaan af. Ze leefden in een onherbergzaam wereldje dat niet groter was dan zo'n 50 kilometer doorsnee. In het stenen tijdperk, geheel afgesloten van de buitenwereld. Het wereldje waar ze in leefden draaide om het behoud van het bestaan van de gemeenschap. zoete aardappelen, grasrokjes, hutten met grasdaken, rokend vuur, stelen bijlen, pijlen en bogen en niet te vergeten de geestenwereld waren de trefwoorden waar hun leven mee getypeerd kan worden. Een hard bestaan dus. Grote kindersterfte door gebrek aan hygiëne en medische voorzieningen en vooral de traditionele oorlogvoering zorgden ervoor dat de levensverwachting van deze mensen niet groot was. Voor de mannen domineerde hun lichaamskracht in de samenleving en voor de vrouwen hun geheime magische kennis waarmee ze de mannen toch de baas bleven. Voor de Yali bepaalde vooral het bezit van varkens en vrouwen de sociale positie van een lid van de stam. Het huwelijk was in sterke mate een economische zaak. Een vrouw moet vooral sterke handen hebben, deskundig aardappels kunnen poten en heel goed en trouw voor de varkens zorgen. Het bezit van varkens bevordert het welzijn en de stabiliteit van het stamleven. En wat de religieuze context betreft, kunnen we zeggen dat we hier te maken hebben met een magisch, naturalistisch wereldbeeld. Alle dingen worden voorgesteld als bezield, geladen dus met bepaalde goddelijke krachten en machten. Ze doen allemaal aan voorouderverering, dat wil zeggen de verering van gestorven voorouders, waarbij de ziel na de dood tot een zelfstandige geest is geworden. En met die geesten heb je in je leven terdege te maken. Per definitie zijn het zelfs boze geesten die ziekte en verderf zaaien. En er wordt alles aan gedaan om die geesten van de voorouders gunstig te stemmen. Door middel van het brengen van de voorgeschreven offers aan de geesten en het nauwkeurig in acht nemen van allerlei voorschriften en riten. Heel het welzijn en de welvaart binnen de stam hangt af van deze voorouderverering. Allerlei toverpraktijken, de wijze van dodenbezorging, heidense dansen en bloedwraak hebben hier direct mee te maken. En binnen die cultuur, broeders, moest het evangelie van Christus verkondigd worden. U begrijpt toch wel, dat is een heel specifieke context. En nu komen we op het punt van de wederzijdse beïnvloeding van de Bijbelse boodschap en de bestaande cultuur. Laten we onder cultuur verstaan de manier waarop een groep, een bepaalde groep, zijn eigen identiteit beleeft ten aanzien van de werkelijkheid om zich heen. Dat betreft zowel de godsdienst als de sociale structuur van de groep, de kunst en het dagelijks leven, alles. En u heeft het verleden van de zendingsgeschiedenis op Irian-Jaya wel bewezen dat het gebrek aan vrucht op het zendingswerk direct te maken had met het niet serieus nemen van de cultuur van de ontvangers van de boodschap of een gebrek aan kennis van die cultuur. Men vereenzelvigde te veel de gedachten en de gebruiken van de blanke Europeanen met de Bijbelse boodschap. En er werd soms verzuimd om het evangelie door te geven in de eigen gestalte en weergave daarvan. Dat veranderde toen binnen de zendingswetenschap de cultureel-antropologische benadering van de niet-westerse culturen een belangrijk terrein van onderzoek werd. Belangrijke vragen werden gesteld. Op welke wijze hebben de verschillen in culturele achtergrond hun invloed op de daadwerkelijke verbreiding van het evangelie? En hoe is de gestalte van de kerk binnen de verschillende culturen? Welke problemen doen zich voor als een zendeling werkt in een cultuur die totaal van de zijne verschilt en als die twee culturen met elkaar in aanraking komen? Hoe moet dan dat proces van acculturatie begeleid worden? Wat zijn de gevolgen van het feit dat gewoonlijk de superioriteit van de westerse technische overmacht, vooral het materiële aspect dus, vereenzelvigd werd met de Bijbelse boodschap van het evangelie? Ik denk aan die man die naar me toe kwam uit een ver heidens dorp en die kwam vertellen dat hij ook heel graag christen wilde worden en ook gedoopt wilde worden. En toen ik vroeg naar de motieven waarom, toen antwoordde hij: ik wil ook voortaan in een broek lopen en met een schop mijn tuin bewerken. Daar hebt u het voorbeeld. In hoeverre mag de zending gebruik maken van de antropologie en de methoden van die wetenschap als het gaat om het heil van de christelijke gemeente? En broeders, nu is het duidelijk dat de grote ommekeer in het zendingswerk op het vroegere Nieuw-Guinea, in het begin van deze eeuw, ook te maken heeft gehad met een veranderde opstelling van de zending in deze, en dat dat niet alleen geschreven kan worden op rekening van het al of niet doorwerken van de Heilige Geest. Blijkbaar werkt de Geest middelijk. De boodschap moet eerst verstaanbaar worden in de cultuur waarin ze wordt gebracht. Je kunt het evangelie niet zomaar exporteren naar een ander land, dat een andere geschiedenis heeft en een andere cultuur. Je kunt ook niet verwachten dat het evangelie over zee probleemloos geaccepteerd wordt en dat ieder zich voegen zal naar het levens- en gedragspatroon van ons westerse denken. Wat we doorgeven en de manier waarop we dat doen, moet dienstbaar zijn aan de verkondiging van het Koninkrijk Gods. Daarom is ons nodig een goed inzicht in de context, een goede luisterhouding en gemeenschappelijk overleg met de jonge christenen in de jonge zendingsgemeenten. Veel liefde en geduld is nodig om wezenlijk op de belevingswereld in te haken van degene die je wil bereiken. Niet waar? Je moet de mens opzoeken waar die is. Dat geldt ook in Nederland in ons pastoraat. Maar deze context mag nooit zodanig bepalend worden dat de doorwerking van het woord daardoor wordt belemmerd of verhinderd. Bepalend is en blijft in alle zendingsarbeid de openbaring van God in zijn woord. In dit verband wil ik graag even een uitspraak citeren van professor Graafland, die ik ergens tegenkwam. Hij zegt het volgende: in de theologie van de zending zal de tekst, dat is het ene heil, als centrale inhoud van de boodschap van het woord in compleet en concreet getuigenis, die tekst, die zal centraal moeten staan en het hart van de theologie vormen, terwijl de praktische concrete toespitsing tot de context gerekend dient te worden. En deze toespitsing is gericht op de historische situatie, maar komt op en wordt beheerst door de schrift. De context heeft het verstaan van de tekst te duiden. Tot zover het citaat van professor Graafland. Ik vind dat een prachtige en een evenwichtige uitspraak. Dat betekent, enerzijds moeten wij de mens, willen we hem het evangelie recht verkondigen, niet verlagen tot een product van zijn omstandigheden. Maar aan de andere kant moeten we hem met zijn cultuur en geschiedenis ook niet overschatten. De mens is immers niet alleen contextueel bepaald. Hij is schepsel van God. Geschapen naar het beeld van God. En ook na de zondeval tegenover God verantwoordelijk gebleven. Daarom heeft God altijd het eerste en het laatste woord in een mensenleven. En zo gaat het evangelie in een bepaald volksleven met zijn zeden en gewoonten, in bepaalde formuleringen en in de cultuur van de volken, ook in hun belijdenissen. En deze vormen zullen dus altijd het stempel dragen van het eigen land. En de specifieke worsteling tegen bepaalde machten en dwalingen. Denk aan de formuleringen van de Gereja Jemaat Protestanti Iriandjaya, kerk, die als zelfstandige kerk uit ons zendingswerk is voortgekomen op Irian, betreffende het verplicht stellen van begraven, de huwelijkssluiting met goedvinden van beide partijen. Dat staat tegenover het uithuwelijken van de kinderen door de ouders. En de formuleringen tegen het gevaar van de magische sacramentsopvatting. Over dat begraven kan ik u nog iets persoonlijks meedelen. Hoe wonderlijk de Heere soms werkt, dat je het van tevoren niet begrijpt en later aanbidt. Ik denk bijvoorbeeld aan het feit dat wij zelf op Irian een dochtertje zijn verloren. En dat is een verdrietige zaak. Maar het meest verdrietige voor ons was dat we op een post waren in Angurouk, waar niet begraven mocht worden. Daar was nog nooit iemand begraven. Daar was alleen de dodenverbranding. En dat heeft een hele heidense achtergrond, want ik zei zo straks, de mens wordt gezien als een mens met lichaam en ziel. Bij zijn sterven wordt volgens de Jalis de ziel tot een zelfstandige geest. En die geest, die waart rond. En die blijft zo lang mogelijk bij de resten van het lichaam. Vandaar crematie. De as van de verbrande doden werd in de rivier gegooid en met het rivierwater stroomde de as mee uiteindelijk naar de oceaan. En zo hoopte men dat dan ook de geest van de overledene, die ziekte en verderf zaait, mee zou gaan de vallei uit. Dan had je daar in ieder geval niets meer mee te maken. Maar op de post waar wij toen waren, in dat ziekenhuisje, mochten doden niet begraven worden, maar verbrand. Toen wilde ik een vliegtuigje laten komen. En dat kon niet, want het was potdichte mist. En in die vallei duurt dat soms een halve dag. Toen kwam ik in een geweldig gewetensconflict. Ik heb gezegd, Heere, dat u mijn kind genomen hebt, dat is goed. Want de Heere had mij 's nachts geopenbaard dat ze voor de troon mocht zijn. Maar ik zeg, Heere, dat het nu dicht zit. En dat ik mijn kind moet verbranden, dat vind ik niet goed. En dat kan niet, Heere. Dat laat uw eer niet. Toen ben ik op mijn knieën gegaan. Ik heb gezegd, Vader in de hemel, wilt u die alle dingen machtig bent, voor mij en voor mijn kind, om het te kunnen begraven, een gat maken in de wolken. En ik mocht opstaan van mijn knieën en zo amen zeggen dat ik tegen mijn vrouw zei, pak je koffers, want we vertrekken vandaag. En een half uur later begon een gat te komen in de wolken. En een uur later was het vliegtuigje daar. En zijn we uitgevlogen, mochten we ons kind begraven op de plaats waar we woonden in Landikma. Waarom vertel ik dat nu? Hierom. Er was daar ook nog nooit iemand begraven. En toen waren wij de eerste. En toen hebben ze gezien wat het zeggen wil. Het is begraven uit de tekst, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo brengt het geen vrucht voort. Toen hebben ze gezien waarom christenen hun doden begraven en niet verbranden. En toen was het maar een paar maanden later dat voor het eerst de oude Meptamboek, het oorlogshoofd, die krachtdadig tot bekering gekomen was, me riep op zijn sterfbed. Hij lag in de hut, verteerd, vermagerd. Maar zijn ogen glansden nog. Hij zegt, dominee, ik ga sterven. Ik zeg, dat zie ik, dat geloof ik. Hij zegt, maar ik wil ook begraven worden. Als u dat met uw kind doet, dan mag u het ook met mij doen. En zo heeft de Heere dat gebruikt. Om daar de poort te openen, zodat de christenen in Landikma voortaan niet meer hun doden zouden verbranden, maar begraven, zoals Christus zelf in het graf gelegd is en zijn graf geheiligd heeft voor zijn kinderen. En zo gaat de Heere soms wonderlijke wegen en we hebben hem begraven uit openbaringen. En de hele gemeenschap was het ermee eens en hij is de eerste volwassene geworden, waarna velen zijn gevolgd. Nou, daar heeft de kerk een beslissing over genomen. U begrijpt dat dat voor zo'n kerk heel belangrijk is. Voor ons is dat als vanzelfsprekend. Wij weten dat. Crematie vloekt tegen de christelijke hoop. Maar zij wisten dat niet. En zo worden steeds weer opnieuw in die strijdsituaties waar de Bijbelse boodschap botst op de culturele context nieuwe dingen geboren die ze kunnen vastleggen ook voor zichzelf en later ook in hun belijdenisgeschriften. Van beslissend belang is daarbij steeds weer opnieuw dat de context waar ik het over had zich laat vullen en beheersen door het gezaghebbende woord van God. Dat woord is bron en norm. Het evangelie is en blijft exclusief en radicaal. Het is onopgeefbaar. De ergernis van het kruis mag nooit worden weggenomen. Christus is en blijft de enige weg tot de zaligheid. Wel mag de context in al zijn veelkleurigheid en veelvormigheid de openbaring van God dienen. In de gang van zijn rijk wil de Heere God immers mensen met hun geschiedenis en hun cultuur inschakelen. En het is een hele worsteling om datgene wat er voorhanden is onder de volken en in de culturen dienstbaar te maken voor de openbaring van God. Daar is veel wijsheid voor nodig. Diep inzicht, niet alleen in de context, maar ook in de schriften, onderscheidingsvermogen en boven alles de hulp en de leiding van God de Heilige Geest. En omdat de openbaring normerend is voor elke context, zal deze context altijd moeten worden getoetst aan de schrift zelf. En dan komen de vragen, in hoeverre de context dienstbaar is aan de voortgang van het evangelie, of in hoeverre ze daar juist een belemmering bij vormt. De openbaring vormt dus niet alleen het uitgangspunt, maar telkens ook opnieuw ook weer de kritische norm. Ze moet meegaan in de context en mag er nooit strijdig mee zijn. Juist vanuit onze gereformeerde traditie, broeders, staan we ook heel sterk als we de nadruk leggen op de pneumatologie. De Heilige Geest die de schepping aangrijpt en herschept. De Geest die het mogelijk maakt dat mensen en culturen vernieuwd worden. En zo tot gehoorzaamheid brengt aan de waarheid. En zo kan het pas echt gestalte krijgen, het woord gestalte krijgen in de samenlevingsvormen, op de zendingsvelden en in Nederland. En dan zullen de gemeentevormen, de ambtelijke structuren en dergelijke nooit met de openbaring zelf in strijd mogen zijn. In dat proces zullen dan vroeg of laat breuklijnen te zien zijn. Dat is onlosmakelijk met deze worsteling verbonden. Het oude leven wordt door de kracht van woord en geest van binnenuit gerenoveerd. Soms abrupt, soms geleidelijk. Bepaalde gewoonten moeten worden afgewezen of gecorrigeerd. Levenspatronen moeten worden doorbroken. Ik denk hier in concreto bijvoorbeeld aan het koppensnellen. Dat geldt trouwens ook voor de gereformeerde gezind in Nederland. Het koppensnellen, de heidense dansen, de waardering van het menselijk leven, de polygamie, de waardering van het huwelijk en de voorouderverering. Broeders, na deze algemenere opmerkingen wil ik nu nog wat aandacht besteden, wat concreter worden aan de hand van mijn ervaringen zelf in de praktijk van het zendingswerk op Iriandjaya. In hoeverre is daar nu gestalte gegeven aan ons gereformeerd belijden? In hoeverre is daar de tekst toegesneden naar de context? En waarom is dat gebeurd? De onderwerpen die ik hier even ter sprake wil brengen zijn de opleiding, liturgie en prediking, de sacramenten, de kerkorde, kerkregering, belijden en belijdenis en de ambten. Eerst iets over de kerkelijke kadervorming. En dan zou je kunnen zeggen op gereformeerde grondslag. En ik zeg niet te veel als ik stel dat alle kerkelijke kadervorming gegeven wordt op grondslag van onze gereformeerde belijdenis. Ook de belijdenisgeschriften zelf worden onderwezen. Op alle bijbelscholen waar ouderlingen en evangelisten worden opgeleid, neemt het onderwijs in de Heidelbergse catechismus bijvoorbeeld een heel belangrijke plaats in. Want daar worden immers mannen gevormd die zondags moeten preken in de kerk. En de Heidelbergse catechismus is toch voluit bijbels, broeders. Ik zou niet weten welk gedeelte daaruit nu moest wegvallen als westers of niet bijbels. De drie stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid moeten toch door ieder gelovige gekend worden. En hoe schitterend en doorzichtig zijn ook bijvoorbeeld de zondagen over de waarachtige bekering, de levensheiliging, de sacramenten, geloof, gebod, gebed. Heel de kerkgeschiedenis door zijn dat toch de hoofdstukken geweest waarin de kerk is onderwezen. Vandaar dat we reeds in 1975 een eerste uitgave verzorgden van de Heidelberger in de Jali-taal. Uiteraard toegesneden naar de context van Irian. In de loop van de jaren heb ik zelfs een uitvoerige verklaring geschreven op die Heidelbergse catechismus. Bepaalde strijdpunten die ten tijde van de reformatie actueel waren, zijn daar wat uitgehaald. Ik bedoel natuurlijk niet de rechtvaardiging door het geloof, maar neem de paapse mis. Die is en blijft een vervloekte afgoderij. We hebben dat zo straks ook nog wel gehoord in die richting. Maar in Irian is dat minder actueel. Omdat de kerk daar in het binnenland niets met de Roomse kerk heeft te maken. Daarvoor in de plaats hebben we bijvoorbeeld de nadruk gelegd op het gevaar van de magische sacramentsopvatting. En als zondag 11 waarschuwt tegen het zoeken van je zaligheid bij de heiligen, betekent dat voor Irian het zoeken van je zaligheid en welvaart door middel van de verering van de voorouder geesten. De beelden als boeken der lijken, die oorspronkelijk in de Heidelbergse catechismus worden afgewezen, zijn in de Jali-catechismus omgevormd naar prenten met bijbelse afbeeldingen, waar dan ja op geantwoord wordt, om de analfabeten en de kleine kinderen te onderwijzen in de bijbelse geschiedenis. Ook het onderwijs op de middelbare theologische school, waar dienaren des woords worden afgeleverd, die bevoegd zijn om het woord en de sacramenten te bedienen, die school, dat onderwijs, wordt gegeven op basis van ons gereformeerd beleiden. Een paar voorbeelden. Bij de dogmatiek wordt 2 jaar besteed aan de uitleg van de 3 formulieren van enigheid. Niet omdat deze al in de belijdenis van de kerk zou zijn opgenomen, maar omdat de reformatorische theologie, die hierin verwoord is, zo'n rijke inhoud heeft, dat we graag de jonge kerken in die rijke erfenis van de reformatie laten meedelen. Wat voor ons de moeite waard is, dat moet toch ook voor de jonge kerken op het zendingsveld de moeite waard zijn. En niet alleen de moeite waard, maar het is zelfs actueel, in verband met nogal wat andere opvattingen bijvoorbeeld, die bestaan in andere nationale kerken die uit de geloofszendingen zijn voortgekomen. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de leer van het verbond, de kinderdoop, de sacramentsopvatting. Daar hebben we de Heidelbergse catechismus voor nodig. De stellingname tegen het remonstrantisme en de afval der heiligen. Daar hebben we de Dordtse leerregels voor nodig. De sobere uitwerking van de eschatologische toekomstverwachting van de kerk. Tegenover het op Irian Jaya zoveel onderwezen chiliasme. Daar kunnen we goed uit de voeten met het laatste artikel van onze geloofsbelijdenis. Onze oude reformatorische belijdenis is dus ook voor de jonge kerken op het zendingsveld nog steeds actueel. Iets over liturgie en prediking. Het wezenlijke van de gereformeerde prediking is toch de verkondiging, broeders, van zonde en genade. Van Christus en zijn weldaden. De dood in Adam en het leven in Christus. Het eigene van de gereformeerde prediking is toch de schriftuurlijk bevindelijke prediking. De voorwerpelijk onderwerpelijke prediking. De uitleg van de schrift en het aanwijzen van de noodzakelijke toepassing in de harten van de hoorders. Die toepassing kan de prediker uiteraard niet maken, dat moet de Heilige Geest doen, maar het is wel van groot belang dat op de noodzaak van die toepassing gewezen wordt, en dat die toepassing ook onder de prediking ervaren wordt. Want daar waar het woord open gaat, daar komen we toch in de tegenwoordigheid van God. De heilige God, de rechtvaardige God, maar ook de barmhartige God, die in de Heer Jezus Christus genade bewijst aan verloren zondaren. En dan gaat het niet meer over onze schuld, maar dan worden we zelf schuldenaar. En dan gaat het niet meer over Christus, maar dan staat de Heer Jezus zelf in levende lijven voor ons, met zijn doorboorde handen en zijn priesterlijk hart. En dan mogen we hem toch omhelzen als onze borg en middelaar, die ons zalig maakt van al onze zonden. Dat bedoel ik met bevindelijke prediking, voorwerpelijk onderwerpelijke prediking. En broeders, van groot belang is ook dat wij op het zendingsveld in de prediking laten functioneren de kenmerken van de genade. U schrikt misschien, dat hoeft niet. Want ik bedoel dat niet in een bepaalde volgorde of volgens een bepaald vaststaand schema of systeem. Maar ik bedoel die kenmerken van de genade gepredikt vanuit de natuur van het geloof. Dat bedoel ik. Kijk, wij hebben daar zo onze termen voor. Kunt u zich voorstellen dat het niet zo makkelijk is om te vertalen in de Jali-taal wat de rechtvaardigmaking in de 4 schade consciëntie is? Ik noem zo maar iets. En zo zijn er nog meer van die dingen. Wij hebben daar onze termen voor, de Jali's niet. En toch beleven zij de waarheid van de schrift. En kunnen zij zich toetsen aan wat ik zou willen noemen de kenmerken van de genade. En het is zuiver gereformeerd om die te prediken. Ik zal u een voorbeeld geven. Ik was eens in een heidens dorp, tenminste heidens, er was een kleine christelijke gemeente en veel heidenen. Ik was er naartoe gelopen op zaterdag, zondags moest ik daar preken, het was 3 uur lopen.
En ik was daar moe natuurlijk, onderuitgezakt in zo'n hut. De vlooien die kriebelen overal over je heen als je in zo'n hut komt. Wat zoete aardappelen gegeten en ik wou tegen de wand van de hut even een dutje doen. Toen er een man van een jaar of 30 naar me toe kwam en zacht begon te praten en zei: dominee, mag ik wat vragen? Ik zeg: ja. Hij zegt: ik ben zo verdrietig. Waarom dan? Hij zegt: ja, ik ben christen, maar nu ben ik eigenlijk bang dat ik het niet ben. Want, kijk, toen ik het woord gehoord heb, toen heb ik het geloofd. En toen heb ik van de Heer een nieuw hart gekregen. En daar was ik zo blij onder. En ik kreeg zo'n liefde tot God om hem te dienen. En ik heb al mijn zonden beleden. En ik mocht geloven dat de Heer Jezus mijn zaligmaker was. Een nieuw hart gekregen, maar nu kom ik er steeds meer achter dat ik eigenlijk twee harten heb. Hij zegt: dat kan toch niet? Ben ik dan geen christen meer, dominee? Twee harten, dat kan toch niet? Het moet toch vernieuwd zijn? Toch alleen dat nieuwe hart. Ik heb nog zo'n last van mijn oude hart. Ik zeg: broeder, wij zullen samen eens lezen wat er staat in Romeinen 7. Het is ons vandaag ook al gelezen, een stukje. Het vlees begeert tegen de geest. De geest tegen het vlees. De strijd tussen geest en vlees. Ik zeg: nou, Paulus zegt hier eigenlijk, ik heb ook nog steeds twee harten. Vlees en geest. Twee harten, een oud hart en een nieuw hart. En ik zeg: dat zul je blijven houden tot aan je dood toe. Is het waar, dominee? Ik zeg: ja, het is waar. Hier staat het, in Gods woord, Paulus. Hij zegt: als Paulus dan een christen is geweest, dan ben ik het ook, gelukkig. En toen dacht ik: kijk, zie je wel dat de Heer overal ten diepste hetzelfde werkt? Zie je wel dat de bevinding der heiligen, en je hoeft dat niet te schematiseren, maar dat er van diezelfde dingen in voorkomen? Of je nu daar in een hut op Irian zit, of dat je nu hier in een grote gemeente staat, dat het in diepste wezen hetzelfde is. Het werk van Gods geest in het hart van een zondaar. En een andere keer, toen een jonge man van 20 naar me toe kwam en zei: ik heb de Heere lief. En ik wil hem zo graag dienen, maar het gaat niet, want ik kan niet lezen en schrijven. Ik ben analfabeet en ik heb het al geprobeerd en het wil gewoon niet. Maar ik heb twee sterke handen. Zou ik die nou mogen gebruiken in de dienst van God? Om daar in het zuiden, waar de mensen nog niet weten van het woord des Heren, om daar een nieuw vliegveld aan te leggen, zodat het evangelie daar verkondigd kan worden en er een post geopend kan worden. En zo sprak hij op zijn eigen eenvoudige manier over zijn twee handen, die hij ter beschikking stelde aan de dienst van de Heere Jezus en aan zijn evangelie. Nou, dat soort dingen, dat bedoel ik nu. Vanuit de natuur van het geloof, de kenmerken van de genade prediken. Waarom? Hierom, daar is een toetssteen nodig. Opdat ook in de jonge zendingskerken, daar bestaat het gevaar dat, en nu zeg ik het heel cru, maar dan is het duidelijk, het gevaar dat wat wij een historisch geloof noemen, door velen gehouden wordt voor het waarzaligmakend geloof. Als een groot gedeelte uit de stam overkomt tot het christendom, dan bestaat het gevaar dat een met het verstand voor waar houden van de waarheid van Gods woord wordt aangezien voor het oprechte geloof. En uit de levenswandel van de gelovigen blijkt dan soms later dat het niet echt geweest is, toen ze hun geloof bij de doop beleden hebben. Vandaar zeg ik, is ook nodig die noodzakelijke toetssteen, wat ik noemen wil de onderscheidende preek, die ook de gedoopte gemeente ziet als een visnet, met goede en kwade vissen, als een akker, met onkruid en tarwe. Alleen, dit mag nooit een eigen bestaan gaan leiden. De hoofdmoot van de prediking, ook op het zendingsveld, is net als in Nederland niet anders dan de rijke en ruime verkondiging van Jezus Christus, die in deze wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. De prediking van Christus aan alle hoorders, niet alleen voor bekeerden, maar juist ook tot bekering, voor het eerst en steeds weer. Een ander aspect van de prediking, waar ik nog even op wijzen wil, is dat ook in de gevestigde gemeenten de Heidelbergse catechismus wordt gepreekt. U knippert misschien met de ogen. Veel zendelingen doen dat ook. Veel zendelingen uit andere groeperingen, als je dat vertelt, dan kijken ze je met niet begrijpende ogen aan en dan zeggen ze: moet je die arme mensen daar nu mee opschepen? Is de Bijbel dan niet genoeg soms? Laat ze eerst de Bijbel maar eens doorpreken. Dat zijn zo de bekende vragen en opmerkingen. En daarin ligt tegelijkertijd het antwoord opgesloten. Want broeders, er bestaat helemaal geen tegenstelling tussen de Bijbel en de catechismus. Dat is het eerste wat ik zeggen wil. En in de tweede plaats, de ouderlingen en de predikanten blijken in de praktijk een zeer beperkte tekstkeus te hebben voor hun zondagse prediking. Komt onder ons ook nog wel voor. De goede herder bijvoorbeeld, de brede en de smalle weg, de wederkomst van Christus en dergelijke zijn heel geliefkoosde thema's. Bepaalde thema's komen steeds weer aan de orde en andere helemaal niet. En nu is het juist de rijkdom van de catechismusprediking dat alle Bijbelse thema's een keer aan de orde komen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. De sacramenten, de bekering, het geloof, de 12 artikelen, het rijk geschakeerde werk van God de Vader, van God de Zoon en van God de Heilige Geest. De verwerving en de toepassing. Niet alleen de leer, maar ook het leven, de 10 geboden. De Bijbelse ethiek voor het leven van alle dag. En hoe brandend actueel blijken Gods 10 woorden te zijn, ook voor het leven van de jonge kerk te midden van het heidendom. En het gebed niet te vergeten. Het gebed als middel om te communiceren met God. Niet via de offers aan de geesten. Niet via de toverpriester als heilsbemiddelaar. Maar door het bloed van Jezus Christus is de toegang geopend tot de genadetroon. Wie de catechismus spreekt, doet recht aan alle Bijbelse noties. En die wordt juist bewaard voor eenzijdigheid. Wat de liturgie betreft, kan ik zeggen dat in grote lijnen gevolgd wordt wat we hier in Nederland gewend zijn. De orde van dienst, weet u wel, zegen, loflied, schriftlezing, gebed, wet, geloofsbelijdenis, prediking, collecte. Ook de liturgische formulieren zijn vertaald in de plaatselijke taal en worden gebruikt in de kerkdienst. Omdat ze doorspekt zijn met een Bijbelse taal. Het zijn preken. Soms zou je wel eens wensen dat bepaalde dooptoespraken niet gedaan worden en dat alleen het formulier gelezen wordt. Omdat dat eigenlijk onovertrefbaar is. Ook daarin klinkt de Bijbelse boodschap. En mogen de jonge kerken delen in de erfenis die wij ontvangen hebben vanuit de reformatie. De sacramenten. Hier is het even de vraag wat nu vorm is en wezen. Zijn de tekenen die Christus heeft ingesteld wezenlijk of behoren die tot de vorm? Daarover kun je verschillend denken, ik kom er zo op terug. Gereformeerd is in ieder geval dat de jonge kerk van de zendende kerken niet alleen de volwassendoop, maar ook de kinderdoop heeft overgenomen. De meest omringende kerken, die zijn voortgekomen uit het werk van de geloofszendingen, waarvoor alle respect overigens, broeders, maar die kennen de kinderdoop niet. Gereformeerd is ook dat de volwassendoop wordt bediend na de persoonlijke geloofsbelijdenis en dat de doopeling belooft om deel te nemen aan het heilig avondmaal. De doop die op het zendingsveld bediend wordt door onderdompeling, daar hebt u weer zo'n klein verschilletje. We doen het hier in Nederland met besprenging. Het is niet zo makkelijk om een zwembadje bij de preekstoel te hebben of als ik in Vlissingen naar de Schelde zou moeten gaan. Trouwens, als het 's winters koud is, dan doe je dat niet. Wij hebben besprenkeling. De kerk daar heeft onderdompeling. En ik denk terecht. Niet dat er een wezenlijk verschil bestaat, maar wel dit. Het is duidelijk dat het met Christus begraven worden door de doop in de dood en het met hem opstaan tot een nieuw leven duidelijker gesymboliseerd wordt door de doop door onderdompeling dan die door besprenging. Nog even die tekenen van de sacramenten. Christus stelde in brood en wijn. Beide tekenen zijn afwezig in de inheemse cultuur. Bovendien, overzien. De vraag die rijst is dan hoe wezenlijk de door Christus ingestelde tekenen zijn. Over de uiterlijke vormen spreek ik nu niet eens. Ik heb meermalen de kinderdoop bediend uit een leeg conserveblik. Bij het avondmaal soms vanaf een pisangblad. Of gebruikt een kale bas of een stuk van een bamboekoker. Waarom niet? Dat is maar uiterlijk. Maar moet er nu brood en wijn gebruikt worden of mag je zeggen Christus gebruikte het volksvoedsel? In Israël was dat brood en wijn. In de context van Irian Jaya is dat de zoete aardappel en frambozensap. Die jonge zendingskerk houdt het op dat laatste. En ik heb daar nooit moeite mee gehad. De kerkregering en de kerkorde Daar kan ik dit van zeggen. Zoveel mogelijk is de Dordtse kerkenorde toegesneden naar de context van Irian en aanvaard als akkoord van kerkelijk samenleven. Dat betekent dus geen episcopale kerkregering waar eigenlijk de regering op aandringt, waar zelfs ook de cultuur een handvat voor heeft, want de hoofdmannen, weet u wel, die het voor het zeggen hebben, toch is dat niet gebeurd, gekozen is voor het Bijbels gereformeerde presbyteriale stelsel. En de autonomie van de plaatselijke gemeente. Nog iets over de belijdenis en het beleid. Het leidt geen twijfel of de jonge nationale kerk is een belijdende kerk. Al heeft ze dan zelf nog geen belijdenisgeschrift opgesteld. Een kerkbroeders is immers geen belijdende kerk omdat zij bestaande belijdenisgeschriften heeft of handhaaft. Maar omdat zij haar Here en Heiland belijdt voor de mensen. Van de drie formulieren van eenigheid is een harmoniserende samenvatting gemaakt die dienst doet om de identiteit naar binnen in de kerk en naar buiten kenbaar te maken. Maar dat is geen eigen belijdenisgeschrift. De drie formulieren van eenigheid geven immers geen antwoord op de eigentijdse vragen die ontstaan in de confrontatie van het evangelie met de cultuur. Wel kan de kerk die erfenis natuurlijk overnemen na daarin jarenlang onderwezen te zijn. Dat hoeft toch echt geen schande te zijn. Als de jonge kerken deze rijke erfenis willen ontvangen. Zo zijn wij er toch ook aangekomen. Dat is toch geen kwestie van opdringen, zoals velen denken, maar van opvoeding. Wij hebben toch ook in de weg van opvoeding en onderwijs de drie formulieren als gezaghebbende belijdenis aanvaard. We zeggen toch ook niet zoals de dopers dat ieder zijn eigen belijdenis moet uitvinden vanuit de schrift. Om tot een eigen belijdenisgeschrift te komen, dat toegespitst is op de eigen context, zal de jonge kerk nog een hele theologische ontwikkeling moeten doormaken en veel meer kader moeten hebben dat bekwaam is om in dergelijke ingrijpende zaken te oordelen. Nog niet zo lang geleden heeft pas de Toradja-kerk haar eigen belijdenisgeschrift opgesteld. Hoogstens kan de zendende kerk daarbij wat sturen en helpen, maar dat ligt voor de GJPI nog ver in de toekomst. En zo'n belijdenisgeschrift kan alleen maar geboren worden in bepaalde strijdsituaties waar de Bijbelse boodschap botst op de culturele context van het oude heidendom. En dan denken we aan het uithuwelijken van kinderen. We denken aan andere zaken, zoals bijvoorbeeld de bloedwraak, de polygamie, het offervlees, de dodenbezorging, het geestengeloof. Of de confrontatie met het fatalistische denken van de islam in Indonesië. En niet te vergeten de Indonesische staatsideologie van de vijf zuilen. Resumerend kan ik dus over dit onderwerp van het belijden van de jonge kerk zeggen dat de lijn van de gereformeerde traditie gehandhaafd blijft, maar dat tegelijkertijd er ruimte bestaat voor een eigen belijdenis in de eigen context. Een ruimte die in de toekomst nog zal moeten worden ingevuld en waarvoor de jonge kerk zelf de verantwoordelijkheid draagt. Ten slotte nog iets over de ambten. De jonge kerk daar kent dezelfde drie ambten als wij hier, predikant, ouderling en diaken. En ik denk dat hier ook wel lijnen te trekken zijn vanuit het Oude Testament, profeten, priesters en koningen, via de drie ambten van Christus in het Nieuwe Testament. De reformatie heeft weer teruggegrepen op deze drie ambten. Heel duidelijk komen we ze later tegen in de geloofsbelijdenis en ook in de bevestigingsformulieren van de kerkelijke ambten. De gewone ouderlingen op Irian hebben in tegenstelling tot hun collega's in Nederland wel preekbevoegdheid. Leesdiensten zijn daar gelukkig niet bekend. En wat het ambt van evangelist betreft is er wel een mooie oplossing gevonden vanuit Nederland. Vanuit de bestaande gereformeerde traditie om deze dienaar die in nieuwe gebieden werkt waar nog geen gevestigde kerk is, om ze ambtelijke bevoegdheid te geven via het ouderlingenambt, maar ik vraag me daarbij eerlijk af of we de jonge zendingskerk zo strak moeten binden aan onze kerkelijke traditie. Waarom zou een evangelist geen apart ambt kunnen zijn? In de Bijbel is het dat toch ook? En dan denk ik echt dat de Bijbel hier rijker is dan onze gereformeerde traditie. Broeders, ik ga afsluiten. De titel is gereformeerd zijn over de grenzen. Tot nog toe heb ik de informatie alleen toegespitst op het werk van onze zending en het gebied van de GTPI op Irian-Jaya. Afsluitend wil ik nu graag nog een paar evaluerende opmerkingen maken in wat breder kader, want de vraag moet toch beantwoord worden: hoe kan onder andere aan het gereformeerd beleiden over de grenzen van onze cultuur heen gestalte gegeven worden? Hieronder geef ik bij wijze van samenvatting 7 korte suggesties op die vraag dus. Ten eerste, door opleiding en kadervorming ten behoeve van de jonge kerk vanuit het gereformeerd beleiden en kennismaking met onze gereformeerde belijdenisgeschriften. De catechismus is uitnemend geschikt. De geloofsbelijdenis blijkt bij nader inzien, de Nederlandse geloofsbelijdenis blijkt bij nader inzien helemaal niet zo specifiek Nederlands te zijn. En de Dordtse leerregels zijn ook goed bruikbaar. Ten tweede, door vast te houden aan een zuiver gereformeerde prediking. Ik zou graag dat adjectief gereformeerd willen vasthouden, omdat de gereformeerde traditie juist voor de prediking veel waardevols heeft opgeleverd, dat we ook voor de situatie op het zendingsveld niet graag zouden verliezen. Professor Jonker noemt in zijn boekje Gereformeerde Prediking in onze tijd onder andere de worsteling om de zin van Gods woord in mensenwoorden in zijn diepte en breedte te vertolken. Het diepe respect voor de Heilige Geest, die de applicatieve arbeid verricht. Het respect voor de Heilige Schrift als het woord van God, met de eerbied voor de dynamische macht van het woord, door de prediking als middel waardoor het heil geschonken wordt. En om nog één zaak te noemen, de aandacht voor de doorwerking van het woord in het leven van mensen, in hun situatie en met het oog op de samenleving. Hoe ingrijpend zie je dat laatste ook gebeuren in de samenleving van de ontvangende cultuur op het zendingsveld. Het derde, de liturgie kan bepaald worden vanuit de gereformeerde traditie, al hoeft dat echt geen exacte kopie te zijn van ons hier. En veel rijkdom kan geput worden uit de bestaande reformatorische liturgische formulieren. Ten vierde, de bediening van de sacramenten vanuit de gereformeerde visie hierop. Nadruk op teken en zegel en de geestelijke aanwezigheid van Christus. Het maaltijdskarakter als element van gemeenschap bij het heilig avondmaal, de praktisering van de kinderdoop en het trachten te voorkomen van een scheiding tussen de sacramenten. Ten vijfde, het bevorderen van de gereformeerde vorm van kerkregering door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de Dordtse kerkenorde en de gereformeerde visie op de kerkelijke ambten. Ten zesde, veel aandacht besteden aan bijbelvertaling en literatuurwerk in de stamtaal, om zo de volken in hun eigen taal de grote werken Gods te kunnen verkondigen. Wij gereformeerden, wij geloven toch dat het woord van God het moet doen? Nou, daar hoort bij de eigen taal. En die vertaling van de Bijbel mag zich niet beperken tot alleen het Nieuwe Testament, want wij geloven in de eenheid van de schrift en we moeten ook het Oude Testament hoog waarderen. Denk daarbij aan de noties ten aanzien van de wetgeving, het genadeverbond, de waardering voor het aardse leven en de gedachte aan de theocratie. Bovendien is in veel gevallen een verschil van de ontvangende cultuur en die van het Oude Testament heel wat minder groot dan bijvoorbeeld bij ons. Ten slotte, ten zevende, laten we het bij 7 houden. Ten slotte wil ik noemen het gestalte geven aan een eigen belijden van de jonge kerken. Gevoed vanuit de rijke erfenis van de reformatie kunnen we een aanzet geven tot een eigen belijden in de context van de eigen cultuur en strijdvragen in verband met het omringende heidendom. We mogen de broeders in de zendingskerken stimuleren om de problematiek waarmee ze worstelen te doordenken vanuit de schrift en waar dat mogelijk is te laten uitkristalliseren in de vorm van eenvoudige schriftelijke formuleringen die het begin kunnen worden van een eigen belijdenisgeschrift. Dat is voluit bijbels en gereformeerd. Wie mij belijden zal voor de mensen, zegt Christus, die zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Dat geldt voor de kerken over zee, maar net zo goed voor u en voor mij. En daarbij moeten ook wij, steeds weer opnieuw, onze kerkelijke tradities eiken aan de schrift. Dat is echt gereformeerd. Reformata semper reformanda. Ik dank u, broeders, voor uw aandacht. Laten we samen bidden. Trouwe God in de hemel, heb hartelijk dank dat wij hier bijeen mogen zijn om na te denken over zoveel dingen. Ook over de wijze waarop we uw evangelie zullen doorgeven aan de volkeren. Waar u zelf gesproken hebt, ga dan henen, onderwijst al de volken. Die gedoopt zal hebben en die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. En die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. O God, laat die boodschap van zonde en genade, rein en zuiver, krachtig en heerlijk gepredikt mogen worden. Zoals we gelezen hebben, uw heil te boodschappen van dag tot dag. En uw eer onder de heidenen te vertellen. En uw wonderen onder de volkeren. Dat u groot bent en zeer te prijzen en vreselijk boven al de goden. Om onder de heidenen te zeggen dat u regeert. Wilt u geven, lieve Heer, dat wij onszelf en onze gewoonten en onze tradities, dat ze geen belemmering zullen zijn, geen verhindering zullen vormen voor de voortgang van uw rijk. Ook op de plaats waar wij dienen, zegen al de arbeid onder de volkeren, de zendingswerkers en werksters tot aan de einden der aarde. Zegen, Heere, ook het evangelisatiewerk in ons eigen land en daarbuiten. We hebben daar vanmiddag ook over gehoord. En er zijn ook verschillende evangelisten onder ons. Help die mannen, broeders, Heere, om in de context waarin zij werkzaam zijn, uw evangelie te mogen doorgeven, opdat verloren zonen mogen terugkeren tot de moederschoot van uw gemeente. Help ons allen, Heere, als dienaars van het woord, ook in onze formuleringen en de wijze waarop we het evangelie mogen verkondigen, opdat er velen geroepen mogen worden door de kracht van uw woord en uw geest, geroepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, om te buigen voor u, die hoge God, maar ook opdat al uw kinderen in het strijdperk van dit leven mogen opwassen in de genade en de kennis van de Heere Jezus. Zegen de maaltijd die we met elkaar mogen gaan gebruiken als gij uw hand weer opendoet en ons zegent met alles wat u geeft naar uw welbehagen. Wees ook vanavond weer bij ons. Geef, Heere, in alles, van dag tot dag, van uur tot uur, dat we aan uw hand mogen gaan. Wees onze vertroosting in Christus Jezus, uw geliefde Zoon, die onze Heere is, uit genade. Amen. Is er nog tijd om te zitten op Irian? In Indonesië, daar zeggen ze, tijd is elastiek. En dan word je minder gauw overspannen. Laten we zingen uit Psalm 96, vers 1 en vers 2. Zingt een nieuw gezang de Heere, en nu moet uw tong de heidenen noden. 96, vers 1 en 2.